Darra was met zijn gevolg en priester Anselm op het marktplein aangekomen en begaf zich, na een inwoner enige vragen te hebben gesteld, te paard naar de woning van de meijer, Bartold van Davetre. Toen deze naar buiten kwam, zag hij zich direct omringd door 5 gewapende mannen. Darra zag er vreeswekkend uit in zijn maliënkolder en metalen helm uit 1 stuk. Zijn ogen waren niet te zien achter de gaten in zijn gezichtsbescherming. In zijn linkerhand hield hij een houten schild, waarvan de randen met ijzer waren beslagen. Hij verhief zich van de rug van zijn paard, dat een schofthoogte had van wel 2 el, en staande in de stijgbeugel sprak hij: "Heer Bartold, u wordt beschuldigd van het niet nakomen van uw verplichtingen jegens uw heer, Rorik Inglin, graaf in Frisia. De graaf heeft mij voor zijn vertrek om wettig koning van Jutland te worden benoemd als zijn meijer voor dit gebied. We zijn vanuit Halm hier naartoe gekomen om u ter verantwoording te roepen. U staat onder arrest. Mannen, sla hem in de boeien en zoek een geschikte plek om hem vast te houden tot de rechtszitting." De tegensputterende Bartold was machteloos. Zijn toegesnelde vrouw barstte in jammeren uit. Darra schoof haar aan de kant en sprak: "Stop dat gejank en zorg ervoor dat je je kamers opruimt en ze geschikt maakt voor mijn verblijf. Daarna inspecteren we je huis en kijken we hoe we jezelf kunnen onderbrengen en mijn 5 trouwe dienaars." Intussen was het marktplein volgestroomd. Het gerucht dat een aantal gewapende mannen vanuit het noorden op weg was naar het huis van hun meijer had de nieuwsgierigheid gewekt. Dit was een opwindende gebeurtenis voor deze mensen, die in hun hele leven vaak niet verder dan 5 kilometer buiten hun geboorte en woonplaats kwamen. Na het horen van de beschuldiging aan het adres van Bartold en de bewering van Darra dat hij aangesteld was als hun nieuwe meijer, drongen enkele bewoners zich naar voren en eisten bewijs van Darra dat hij als meijer was aangesteld. "Hier is het bewijs," riep Darra, terwijl hij een zegelring ophield. "En hier is het perkament met de opdracht van heer Rorik met zijn zegel eraan." Hij stak een rol perkament in de lucht die hij uit zijn zadeltas had getrokken. Die bewering en de dreigende houding van zijn gewapende mannen zorgden ervoor dat de stoutmoedigste Veldesanners weer terugstapten. "Er is voor u nog meer nieuws," vervolgde hij zijn toespraak. "Hier naast mij staat de eerwaarde Anselm. Heer Rorik heeft mij opgedragen de kerk en haar hoge vertegenwoordiger te beschermen. De eerwaarde is vanuit het bisdom Utrecht naar deze streek gestuurd om in Veldesan de leiding op zich te nemen over de kerkelijke instellingen." Hij wendde zich zijwaarts naar zijn vertrouweling en zei op zachte toon: "Zoek uit wie degene zijn die net protesteerden. We moeten ze in de gaten houden, die zullen vast in de toekomst voor meer problemen gaan zorgen." Bruno was uit de kerk gekomen waar hij bezig was met de voorbereiding van de schriftlezing voor de vespers die avond. Hij sloot achteraan bij de groep toehoorders en rekte zijn nek om de man te zien die als zijn meerdere was geïntroduceerd. Wie was deze geestelijke en welke boodschap zou hij brengen? Wat waren de plannen voor de kerk in Veldesan? Voorlopig bleven zijn vragen onbeantwoord, want de nieuwkomers zetten zich eerst aan een inderhaast aangerukte maaltijd. Nu ze de kans hadden, weigerden de mannen het slappe bier dat gewoonlijk bij de maaltijd werd geschonken en eisten zij dat het zwaardere bier werd geserveerd. Aangezien zij dat gewoonlijk niet dronken, werden hun bewegingen minder gecontroleerd en sloeg af en toe een tong dubbel. Krijn kwam met een nieuwe emmer bier aanzetten en keek vol verachting naar de dronken groep. Flauwe grappen gingen over de tafel, maar zijn focus verscherpte toen hij op de lippen van een van de mannen kleine hete bliksem zag verschijnen. De mannen vertelden elkaar verlekkerd hoe mooi het wezentje in de beek eruit had gezien en hoe geil het was geweest toen ze haar één voor één namen. Ze hadden het over de verkrachting van Saartje, besefte hij. Woede welde in hem op, maar hij wist zich te bedwingen en verdween zo snel mogelijk naar buiten. Darra boog zich naast de naar hem gezeten Anselm en zei: "Wat een geweldig idee van je om een perkament te schrijven en te zegelen met deze ring. Die idioten geloven echt dat die van Rorik is." Anselm fluisterde terug: "Maar jouw idee om gebruik te maken van de afwezigheid van de graaf was al briljant." Als die stomme viking de dood vindt in zijn opvolgingsoorlog in het noorden om de koningskroon van zijn grootvader, dan zitten we helemaal gebeiteld. Mocht dat niet gebeuren en komt hij hier terug, moeten we in ieder geval zoveel mogelijk hebben binnengehaald, grijnslachte Darra. Wat wil je eigenlijk met Bartel doen, wilde Anselm weten. Die sluiten we als een soort verzekering op. Als Rorik terugkomt en wij zijn vertrokken, scheelt het misschien dat hij zijn meier levend terugvindt. Wie weet hoe we dat nog kunnen gebruiken. Na de maaltijd gingen nog frisogende Anselm de kerk van kapelaan Bruno binnen. Deze had nog nimmer een bezoek van een kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder ontvangen. Hij was echter een eenvoudige, oprechte gelovige, die niet snel onder de indruk was en vol vragen zat. Na enige inleidende opmerkingen zei hij: "Ik heb vernomen dat bisschop Hunger uit Utrecht is vertrokken naar het Sint-Pieterklooster in het zuiden." Anselm besloot met pure bluf Bruno te intimideren en antwoordde: "Dat klopt, van daaruit bestuurt hij nu het bisdom in opdracht van het aartsbisdom Keulen. Er is een herinrichting van de bisdommen in de maak, nu het Omajjadenleger zoveel christelijke landen heeft ingenomen. Er zal een nieuw bisdom aan deze kusten worden gesticht. Ik heb als aartsdiaken opdracht van bisschop Hunger gekregen dit voor te bereiden. Voor zijn vertrek naar het zuiden heeft hij mij opgedragen de positie van de kerk hier in het westen te versterken. Zodra ik me hier heb geïnstalleerd, zal ik u laten roepen en vertel ik u wat er nodig is voor de reorganisatie van de kerken in Kenhem en wat uw rol daarin zal zijn. Intussen wil ik graag van u vernemen hoe het er hiervoor staat met de kerk en hoeveel gelovigen u in uw kerk ontvangt." Bruno vertelde hem dat er in Vellesan nog velen waren die het oude geloof aanhingen, maar dat het aantal bekeerlingen gestaag toenam. Hij wilde weten hoe de aartsdiaken de kerstening van de Friezen zou aanpakken. Echter, na de informatie die Bruno hem gaf, beschouwde Anselm het gesprek kennelijk als beëindigd en hij liep het kerkje uit om zich bij Darra te voegen. Krijn besefte dat wanneer hij Klauwaard zou vertellen wat hij had gehoord in het huis van de meier, de emoties hem noodlottig zouden worden, want hij zou ongetwijfeld direct naar het huis van Darra stormen. Wekenlang liep Krijn rond met zijn geheim. Hij vertwijfelde wat te doen. Hij wilde niet het recht in eigen hand nemen. Geweld was iets dat hem vreemd was. Hij wist dat het mogelijk was bij de biecht te gaan. Zou dat bij iedere geestelijke kunnen? De nieuwe geestelijke stond duidelijk aan de kant van Darra. Daar wilde hij niets aan toevertrouwen. De enige die daarvoor in aanmerking kwam, was kapelaan Bruno. Zijn besluit was genomen. Hij zou de volgende dag aankloppen bij de geestelijke. Als trouw bezoeker van de diensten had de geestelijke Krijn in zijn hart gesloten toen bleek dat ze heel goed konden communiceren. Hij was verheugd geweest dat iemand zo'n enorme beperking met doorzettingsvermogen kon overwinnen en zo positief in het leven kon staan. Hij had zijn handicap aanvaard, zoals Jezus zijn lot had aanvaard. De ochtend daarop bevestigde Bruno dat elk geheim dat Krijn vertelde bij hem veilig zou zijn. Na Krijns weergave van de gesprekken van de mannen was Bruno tot in het diepst van zijn ziel geschokt. Eigenlijk zou hij met dit verhaal naar zijn meerdere moeten gaan. Maar hij kon het vertrouwen van Krijn niet beschamen, want die had uitdrukkelijk gezegd dat hij de aartsdiaken niet vertrouwde. Hij kon helemaal niets doen met dit verhaal van Krijn. Zo ging weer een aantal maanden voorbij. Krijn zat nog steeds met het grote geheim in zijn maag. Een tijd lang voelde hij zich beter nadat hij het aan kapelaan Bruno had verteld. Maar het zat hem niet lekker dat de verschrikkelijke gebeurtenis onbestraft bleef. Daarom besloot hij in het voorjaar van 858 Eyjolf aan te spreken. Die was zo'n beetje de leider van hun groepje uit Wieringen en de beste vriend van Klauwaard. Hij zou weten wat te doen. Diens eerste actie was met de kapelaan te gaan praten. Samen kwamen ze er ook niet uit. Bruno noemde Anselm, maar Eyjolf weigerde bij hem te raden te gaan. Krijn vertrouwt die man niet. En voor mij is daarmee de kous af. Maar het staat als een paal boven water dat we een plan nodig hebben voor we het aan Klauwaard vertellen. Ik ken hem En zonder goed plan zullen we hem niet tegen kunnen houden om direct naar de boosdoeners te stappen en recht te eisen. We hebben iemand nodig die meer van de wetten van dit land weet. Iemand die ook de buitenwereld kent. Bruno stelde voor in dat geval een koopman te zoeken. Die kwamen overal, kenden het laatste nieuws en waren van vele zaken op de hoogte. Zo kwam Ayolt bij Saka terecht. De Friese koopman die Marzuta had voorzien van een nieuwe brouwketel en waar Klauwaard regelmatig zaken mee deed, wist hem tot in details te vertellen hoe een rechtszaak over doodslag in het Westen verliep. Als ze niet akkoord zouden gaan met een weergeld tot wederzijdse goedkeuring, zou er een rechtszaak volgen. Er zouden rechters worden aangesteld, er werden eden gezworen, ook door getuigen. Uiteindelijk zouden de rechters na alle eden en getuigenissen een straf vaststellen. Ayolt nam de beslissing om hiermee naar Klauwaard te gaan. Diens woede was enorm, maar het lukte om hem tot bedaren te brengen. In aanwezigheid van Klaas van Hoeleyde, die aangaf een van de rechters te zullen zijn, werd een plan van aanpak gemaakt en werd een officiële beschuldiging naar de Meijer en zijn mannen gebracht. Alle voorbereidingen voor de rechtszaak werden hierna getroffen.